Welkom bij Teaming Talk, de podcast van Teaming Company.
Deze keer gaan Marieke en ik het hebben over het fenomeen teamoverleg. En met name wat er voor nodig is om in een teamoverleg tot echte teaming te komen. Ha Marieke, ik kijk er naar uit om samen met jou te delen hoe we zo'n overleg effectiever en leuker kunnen maken. Laten we, voordat we met dit onderwerp van start gaan, beginnen op de manier waarop we altijd beginnen. Onze check-in. Heb jij nog iets nodig om dit gesprek open en niet afgeleid te voeren?
Ik wil alleen even kijken, Hans, of ik... Ja, mijn telefoon staat uit. Dus ik ben er helemaal klaar voor en ik heb er erg veel zin in. En hoe is dat voor jou? Heb jij nog iets nodig?
Nou, ik heb er ook veel zin in en ik heb niet meer nodig dan je nu te zeggen dat ik het best wel spannend vind om een podcast op te nemen. Wetend dat anderen die later gaan beluisteren. Maar dit uitspreken, dat helpt me al, dus dank je wel daarvoor. En Marieke, hoe ziet het goed eruit voor jou?
Ik vond al wel dat je dat aan het begin heel erg mooi zei. Wat is er in een teamoverleg nodig om tot echte teaming te komen? Dus dat we kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze luisteraars aan het einde van deze podcast handvatten hebben waarmee ze hun teamoverleg leuker, dynamischer en energieker kunnen maken.
Ja, spot on. Ik kan me er helemaal in vinden en ik voeg er graag aan toe dat we terugkijken op een inspirerend gesprek.
Mooi.
Ongeacht of je... Ja, zullen we daar maar verder gaan?
Ja.
Ongeacht of je in een vast team werkt of te maken hebt met wisselende samenstellingen, overleg is noodzakelijk. En blijkbaar is overleggen een kunst of een kunde. Want we komen nog altijd mensen tegen die niet tevreden zijn met de vergadering waaraan ze hebben deelgenomen. Het beoogde doel werd niet bereikt. Er ontstond een oeverloze discussie. Ze hadden het gevoel niet gehoord te zijn. In de online omgeving spraken mensen door elkaar. Anderen waren niet te verstaan. Van alles en nog wat. En het meeste horen we dat diegene minder energie heeft na het teamoverleg dan ervoor.
Ja, gek eigenlijk dat we ook even zo vaak merken dat mensen zich erbij neergelegd lijken te hebben. Alsof er ook niks aan te doen is. Alsof wanneer je in een zakelijke context gaat werken, dat onderdeel een niet zo erg leuk overleg er nou eenmaal bij hoort. Ja. Of is op dat vlak misschien verandering ook gewoon lastig? Maar hoe dan ook, fijn om het in deze podcast daarover te hebben. Hans, ik heb een voorstel. Laten we beginnen met onze definitie van een goed teamoverleg.
Ja, goed idee. Ik pak hem er even bij. In die definitie zitten voldoende haakjes voor ons gesprek. We zeggen altijd, een overleg is geslaagd als het vertrouwen van de deelnemers in elkaar en in de weg naar het te bereiken resultaat is gegroeid, voortgang is geboekt en de afgesproken acties met plezier en energie opgepakt worden. Dat is hem toch?
Ja, volgens mij wel. Ik loop hem even langs. Er zit een onderdeel inhoud in, namelijk er is voortgang geboekt. Er zit iets in over inhoud en proces. Er zijn afgesproken acties. En er zit heel veel in op relatie. Namelijk dat we vertrouwen hebben in elkaar. Dat we vertrouwen hebben in de weg die we met elkaar gaan. En ook nog eens een keer dat we met plezier en energie de acties op willen pakken. Ik zeg al, er is veel aan de relationele kant. Dus ik merk eigenlijk dat ik aan de definitie nog iets wil toevoegen. En dat is wat mij betreft dat elke deelnemer ook het gevoel heeft, of misschien wel iets meer dan het gevoel, dat hij bij heeft kunnen dragen tijdens het overleg.
Ja, fijn dat je de definitie nog even langs bent gelopen. Langs die aspecten. En dat je deze aanvulling doet. En met welk van die elementen zou je willen beginnen?
Laten we dan beginnen met de inhoud. Uiteindelijk kom je in een overleg bij elkaar om resultaat te boeken op één of meer onderwerpen. Er moet voor mij altijd wel een aanwijzbare aanleiding zijn voor een overleg.
Ja, dit zegt wel weer heel veel over het verschil tussen ons. Jij begint met de inhoud en ik zou met de relatie begonnen zijn. Vanuit mijn groene persoonlijke voorkeur. Maar we beginnen met de inhoud.
Ja, inderdaad. inhoud dus. Waar gaat het overleg over en wat is het doel ervan? Ik denk dat in elke basiscursus overleg kom je Bob tegen. En Bob gaat over, gaat het hier om beeldvorming, om oordeelsvorming of gaat het om besluitvorming? En weet je, vaak is de inhoud van wat besproken moet worden, is gewoon niet scherp. En wordt daarover onvoldoende nagedacht. Dat is precies waarom we het advies geven om agendapunten van tevoren scherp te definiëren. En het liefst in een vraag. Laten we dat illustreren aan de hand van een voorbeeld. Je kent hem waarschijnlijk wel. Toen het agendapunt leveranciers was.
Ja, ik kan het me nog goed herinneren. En ook de vraag die we kregen. Wat is daar mis mee dan?
Ja, inderdaad. Wij vielen erover dat ons niet duidelijk was wat de bedoeling was van dat agendapunt. Er stond alleen maar leveranciers. Toen we de teamleider vroegen wat de gewenste uitkomst van dat agendapunt was, bleek dat hij met zijn team wilde bespreken hoe ze verder moesten gaan met die ene lastige leverancier. En zo werd het agendapunt omgedoopt tot hoe gaan we om met leverancier X?
Ja, mooi hè. Om die hoe-vraag ook zo geformuleerd op de agenda te zetten. Zodat iedereen bij het lezen ervan al weet waar het bij het bespreken van dit agendapunt over moet gaan. En door het als een vraag te formuleren, nodigt het ook meteen uit om erover na te denken.
Ja, en in die vraag zit ook nog eens de gewenste situatie mooi opgesloten. Want hoe anders was het geweest als de vraag was geweest, hoe gaan we onze relatie met leverancier X afronden en zorgen we voor dit artikel voor een andere leverancier? Dan krijg je natuurlijk een totaal andere discussie. Nou, voor inhoud lijkt me dit even voldoende. Toen je mij net vroeg waar ik mee wilde beginnen, toen zei je, als ik had mogen beginnen, was ik met relatie begonnen. Dus laten we het daar eens over hebben.
Ja, laten we dat doen. Laten we daar wat dieper op ingaan. Weet je, zeker in een context waar teaming aan de orde is, dus met veel dynamiek, maar eigenlijk in ieder teamoverleg is het aspect relatie heel belangrijk. Mm-hmm. En ik zie drie stappen die je eigenlijk altijd moet doen.
Okay.
Eerste stap, check-in.
Mm-hmm.
Tweede stap, elkaar wat beter leren kennen. Mm-hmm. Daar kom ik straks op terug. En de derde stap, teamafspraken. Daar komen we ook op terug.
Okay. Dus we gaan beginnen met de check-in.
Zullen we dat doen?
Ja, vertel. Wat is een check-in en wat is het doel van een check-in?
Doel van de check-in is om te zorgen dat iedereen die bij dat overleg aanwezig is, ook volledig aanwezig kan zijn.
Mm-hmm.
Dus niet afgeleid wordt door het verwachten van een telefoontje van een kind wat vandaag eindexamen doet of wat dan ook. Dus check-in is de ruimte om mensen de gelegenheid te geven om te zeggen wat ze even kwijt willen. Of aan te geven wat ze nodig hebben om volledig hier te kunnen zijn tijdens dat overleg.
En waarom is dat zo belangrijk?
Nou, weet je, het is eigenlijk heel simpel. Als je een overleg hebt met 5 personen, mm-hmm. dan wil je ook daadwerkelijk dat die 5 personen aanwezig zijn. En niet 4,5 of 3. Omdat mensen afgeleid zijn en zich niet kunnen concentreren.
Oké. Weet je, waar ik ook altijd aan denk is, Nog naast het doel dat je volledig aanwezig bent, wat ik altijd zo fijn vind, is dat iemand die ergens mee zit, daardoor ook aan zijn collega's de gelegenheid geeft om later op de dag bijvoorbeeld nog eens te zeggen, jij geeft net het voorbeeld van een teamlid met een eindexamenkandidaat thuis. Heb je dat telefoontje al gehad? Of voor mij 2 dagen later. Hoe is het nou met je dochter? Is ze geslaagd of niet? Dat vind ik ook van die mooie bijeffecten van zo'n check-in.
Absoluut.
Oké. Okay.
Voor mij gaat de check-in die gaat over verbinding met jezelf.
Mm-hmm.
En misschien als bijeffect, maar in ieder geval als effect, ook de verbinding met de anderen.
Ja.
En dat creëert ook weer, dat draagt ook weer bij aan die psychologische veiligheid, aan het vertrouwen in dat team, waar je toch snel ook naar resultaten mee wil komen.
Ja.
Voldoende over de check-in op dit moment?
Nou, er schiet mij nog een voorbeeld te binnen van laatst. En ik weet niet of ik je dat al verteld had. Iemand die binnen, die wel wat gehaast binnenkwam. En op de vraag, wat heb je nodig, zei een kop koffie. En iedereen moest natuurlijk een beetje lachen en werd wat ongemakkelijk. Maar toen zeiden we, oké, ga maar je koffie halen. En ik vond het zo'n mooi voorbeeld, omdat We kennen allemaal de voorbeelden van iemand die binnenkomt lopen, te laat, net te laat of ruim te laat, met een kop koffie in zijn hand. En ik weet niet wat het effect op jou is, maar ik heb dan altijd het idee, ja, weet je, die koffie had ik ook wel gewild. Blijkbaar is die koffie voor jou belangrijker dan dit overleg of dan ik. En dat vind ik gewoon altijd vervelend. En ik vond het zo'n mooi voorbeeld van iemand die zijn best doet om op tijd te komen. En dit is ook waar een check-in voor is. Zoiets suffigs als een kop koffie of nog naar het toilet moeten. Ga je gang. Maar dan weten we tenminste even waar je bent.
En dan kun je daar met elkaar ook een beslissing over nemen.
Ja, 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 je kan zelfs met z'n allen koffie gaan drinken. Dat bedoel je.
Of in ieder geval met z'n allen knikken dat het een goed idee is dat die persoon dat even gaat doen.
Ja.
En misschien volgt er nog wel iemand. Helemaal met je eens. Ja,
ja, mooi. Tweede die jij noemde was elkaar beter leren kennen.
Ja, weet je, of je nou weer met hetzelfde team bij elkaar komt in een overleg, of dat er nieuwe mensen bij zijn, wat zeker in een teaming omgeving, in een dynamische omgeving, steeds vaker voorkomt. Het is altijd fijn om even iets persoonlijks, even dat persoonlijke gesprekje te voeren. Mm-hmm. Om elkaar weer wat beter te leren kennen. En ik herinner me van een paar weken geleden nog, dat ik een online workshop met een voor mij toch wel flinke groep van 24 deelnemers, die elkaar wel een beetje kenden, maar niet zo heel erg. En die heb ik een aantal gewoon een aantal vragen meegegeven, waarin ze in duootjes mee in gesprek gingen met elkaar.
Zoals? Wat voor vragen gaf je ze mee?
Eén vraag was, hoe stond jij bekend op jouw middelbare school?
Hoe stond jij bekend op je middelbare school?
Ik?
Ja.
Nou, een rustig, nerdachtige jongen met weinig...
Gaar?
Met weinig vrienden, weinig vijanden. Nou, weinig vijanden in ieder geval. Ja, een rustig ventje.
Ah, ja, ja. Ik realiseer me dat we die vraag hebben we nooit samen langs gehad.
Nee, kan je nagaan. Ja. Ja.
Grappig.
En de tweede vraag, en die heeft eigenlijk die hele online workshop de rest van de dag nog nagegonst, was de vraag, wat is jouw favoriete nagerecht en waarom? Wat zegt dat over jou?
Wat is jouw favoriete nagerecht?
Nou, dan ga ik toch wel naar de...
Tiramisu, schat ik in.
Nee. Dan denk ik aan de lemon meringue pie.
Oh ja?
Ja, ja. En heel...
En wat
heel
zegt
arrogant,
dat over jou?
Heel arrogant. Als ik hem zelf maak, vind ik hem nog het allerlekkerst.
Maar wat zegt dat over jou? Want die vraag zo hoorde ik er ook bij.
Ja, veel.
Veel?
Veel calorieën, veel. Ik vind het heerlijk om te bunkeren wat dat betreft.
En dan weer lekker spinnen.
En dan weer spinnen om het eraf te krijgen.
Maar eigenlijk, even zonder dolle, terug. Wat ik jou hoor zeggen is zoiets als elkaar beter leren kennen.
Ja.
We hebben de neiging om dat te doen als we voor het eerst bij elkaar komen. Maar als je dat elke keer net in een iets andere invalshoek doet, dan zal dat altijd als er andere teamleden nieuw bijkomen, voor iedereen weer tot een verdieping leiden in, oh, maar dat wist ik nog niet van jou en...
Nou ja, kijk wat er nu net gebeurde.
Ja, ja, ik hoor het mezelf zeggen en ik denk, ja, dat is een mooie inkopper.
En zo is het, weet je. En zo kleur je het beeld in wat je van de ander hebt. Ook al werk je al 10 jaar samen.
Ja, en dan toch weer iets nieuws ontdekken. Je had het over 3 punten. De check-in, elkaar beter leren kennen. En de derde die je noemde, dat waren de teamafspraken. Vertel.
Ja, teamafspraken. Belangrijk om met elkaar af te spreken. Jongens, hoe willen we werken? Op zo'n manier dat het voor ons allemaal effectief is. Dat we allemaal het gevoel hebben dat we met elkaar voldoende afspraken hebben gemaakt over hoe willen we samenwerken? En wat heb ik nodig als deelnemer aan dit overleg? Aan zekerheden, aan afspraken, aan overeenkomst met de anderen om effectief samen te werken. Daar komt het op neer. En dat kan variëren van we laten elkaar uitpraten, of we beginnen altijd op tijd. Of, maar het kan ook zo diep gaan als we luisteren en we dagen elkaar uit.
Mm-hmm.
Maar altijd met respect. Dat zijn ook... heb jij nog voorbeelden van teamafspraken die je zo te binnen schieten?
Als ik echt kijk van wat vind ik belangrijk... Je noemde net al op tijd beginnen. Dat vind ik een belangrijke. Daar hecht ik aan. En tegelijkertijd ook elkaar een klein beetje, laten we zeggen, wat mildheid gunnen als je een keer niet stipt op tijd bent. En wat ik ook wel een belangrijke vind, is als ik in een team samenwerk, dat ik daarin ook gewoon echt mezelf kan zijn.
Dankjewel voor die mooie voorbeelden.
Graag gedaan.
Dan nog even stilstaan bij het gebruik van teamafspraken. Mm-hmm. Daar zijn eigenlijk drie vragen die je telkens kunt stellen. En we stellen voor dat aan het begin van ieder teamoverleg je die drie vragen stelt. De eerste vraag is, hoe doen we het eigenlijk? Hoe goed zijn we erin in het toepassen van die teamafspraken? De tweede vraag is, willen we deze teamafspraak nog wel houden? Is hij nog relevant? Is hij waardevol? Of kan hij weg? En de derde vraag is, zijn er misschien andere nieuwe teamafspraken die ons zouden helpen, die nog niet op het lijstje staan, en die ons zouden helpen om onze samenwerking nog verder te verbeteren?
Mooi.
Deze drie vragen, daar kunnen we het mee doen. Er is natuurlijk nog veel en veel meer te vertellen over het opstellen en over het gebruik van teamafspraken. Maar laten we daar op een ander moment een nieuwe podcast van maken. Wat vind je daarvan?
Lijkt me een heel goed idee. Leuk.
En de derde vraag is, zijn er nog andere nieuwe teamafspraken die ons helpen om onze samenwerking verder te verbeteren? Nou, er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over het gebruik en ook over het opstellen van teamafspraken. Maar laten we daar een aparte podcast voor maken. Wat vind je daarvan?
Lijkt me een heel goed idee. Volgens mij is de relatie zo rond.
Ja, voor mij ook. Ja. Zullen we dan nu wat dieper ingaan op proces?
Ja, leuk.
Ja. Kun jij de belangrijkste elementen ten aanzien van proces benoemen?
Ja, dat denk ik wel. Er zijn er drie die mij te binnen schieten. Dus om te beginnen de rolverdeling tijdens een overleg, tijdens een agendapunt. De agenda zelf, heel belangrijk sturingsmiddel op proces. En de werkvorm die je kiest.
Oh ja. Rolverdeling, agenda, werkvorm.
Ja.
Oké. Okay. Daarna zien we rolverdeling. Waar moet ik dan aan denken?
Nou, we hebben natuurlijk de traditionele voorzitter en de rest.
Mm-hmm.
Oh nee, notulist. En waar wij groot voorstander van zijn, is om die voorzitter op te splitsen. In één iemand die zegt, ik ben de eigenaar van dit onderwerp. En iemand anders die het proces gaat begeleiden. Die zeg maar op het gesprek de verkeersagent wordt. En het grote voordeel daarvan is dat die eigenaar zijn handen vrij heeft om echt alleen maar met de inhoud bezig te zijn en te kunnen luisteren naar wat er gezegd wordt.
Ja.
Ik denk dat iedereen de voorbeelden kent van de voorzitter die en eigenaar is en procesbegeleider. En met een beetje pech is die ook nog eens een keer degene die aantekeningen maakt. Of die in ieder geval bepaalt wat er in het verslag komt. En ja, die is dan zoveel dingen aan het doen. En die is ook een beetje zijn eigen koers aan het varen.
Ja.
Dus dat het uit elkaar splitsen van die twee rollen. En we zien dat natuurlijk ook terug in werkvormen als Agile, waar je een product owner hebt en een facilitator.
Ja.
Maar het is ook heel belangrijk dat ook als je niet agile werkt, dat je die twee rollen uit elkaar haalt.
Ja, ja, en wat jij zegt over de voorzittersrol, dat spreekt me zo enorm aan. Want hoe vaak zie je niet de voorzitter die op het moment dat dat er een onderwerp besproken wordt, dat hem echt aan het hart gaat, dat hij daar heerlijk in meegaat en vervolgens echt compleet de tijd en de agenda kwijt is.
Ja, of tegenspraak niet lijkt te horen. Of non-verbale reacties.
Ja.
Ik weet nog wel dat ik een keer bij een vergadering zat en er vroeg iemand, de voorzitter, zijn we het hier allemaal over eens? En er was iemand en die zei ja, maar ik hoorde echt een nee.
Ja.
En die voorzitter die pakte het in en die zei, nou mooi, dan zijn we klaar. Maar hij had me er niet voor niks bij gevraagd. Dus ik zei, sorry, maar jij zegt ja en ik hoor nee. Kun jij dat verschil voor me uitleggen? En toen bleek dus dat die persoon nog een enorm bezwaar had, maar toch maar ja had gezegd.
Ja.
Maar de voorzitter wilde dat niet horen. Ja. Oké, dus rolverdeling.
Ja.
Duidelijk. Dat is één.
Ja. Inhoud en proces uit elkaar.
Yep.
Ja.
Wie dan relatie? Wie is dan verantwoordelijk voor de relatie?
Je weet welk antwoord ik ga geven. Iedereen. Want dat is natuurlijk niet weggelegd voor alleen een facilitator, een procesbegeleider of een eigenaar van een onderwerp.
Nee, dat kan je niet uitbesteden.
Nee, dat moet iedereen doen.
Ja. Ja. Ja.
Dat is ook teaming.
Ja.
Mag ik nog even een vraag? Ik hoor je zeggen, we hebben een procesbegeleider en we hebben een eigenaar van het agendapunt.
Ja.
Maar wat is dan de rol van de andere aanwezigen in zo'n overleg?
Het merendeel is waarschijnlijk wat we noemen een bron. Een bron die zijn kennis en ervaring en zijn expertise deelt en inbrengt. Maar het kan ook zijn dat er vanwege het onderwerp of de werkvorm, waar we straks nog op komen, dat er ook behoefte is aan iemand die de tijd in de gaten houdt of iemand die schrijft. Schrijft en niet notuleert. Je kent me, ik ben geen voorstander van notuleren. Schrijf nou gewoon dingen op een flip over op, zodat het voor iedereen gelijk zichtbaar is wat er geschreven wordt. En niet eerst op je eigen papiertje, zelfs al doe je het op je laptop. Projecteer dat dan, zodat iedereen meteen ziet wat wordt hier nou van vastgelegd. En dat je daar ook meteen op kan reageren.
Ja.
Geeft dat antwoord op je vraag?
Absoluut, ja.
En weet je, en ik realiseer me nog een mooi voordeel van het werken met een facilitator. Jij komt ze ook tegen, ik kom ze ook tegen. De mensen die zeggen, ja, dan staat er een punt op de agenda en dat is niet mijn expertise, dus daar weet ik niks van. Ja, dan ga ik altijd maar even mijn mail zitten doen. Terwijl hoe mooi als je op zo'n onderwerp de procesbegeleider kan zijn. Want dan hoef je niks te weten van de inhoud.
Ja.
Dus die wou ik er nog aan toevoegen.
Ja.
Vind ik ook een mooi voordeel.
Ja, zeker. Absoluut.
Oké, dus dan hebben we de rollen gehad.
Agenda? Als
gaan we naar de agenda. Ja,
vertel.
De agenda vind ik wel het meest sturende middel in een overleg. Het zegt, dit zijn de punten die we gaan doen. Dit is de volgorde. En met een beetje mazzel heeft een agenda ook nog eens erbij staan hoe lang we voor elk punt nemen. En als alle aanwezigen in een overleg nou maar het bewustzijn hebben dat als daar staat, we gaan hier een kwartier over praten, dat ook bepaalt hoeveel inbreng ga ik nou geven. Wat vertel ik dan wel, wat zeg ik dan niet? En met waar we het eerder over hadden, als die vraag duidelijk geformuleerd is, die hoe-vraag,
ja,
dan kanaliseert dat zoveel van de aandacht en de inhoud van je bijdrage, dat ook het ontsporen of het halverwege linksaf gaan kleiner is.
Ja.
Dus wat ik ook
nog wel heb meegemaakt, in een voorbeeld waar ik denk ik straks nog wel even op terugkom, is dat op de agenda naast die hoe-vraag ook gedefinieerd staat wat de gewenste uitkomst is.
Oh ja.
Is het nou een besluit of is het een antwoord op die vraag? Of is het, wat is het?
Ja.
Dus dat is ook wel een mooie toevoeging. Wat nog meer over de agenda? Wat zou je nog meer over willen zeggen?
Nee, ik vind het altijd fijn als agenda's zo zijn opgesteld dat ze van tevoren worden rondgestuurd.
Ja.
Dat je erop voor kunt bereiden. Maar ook dat er ter plekke bij het begin van het overleg wordt gekeken naar, jongens, wat hebben we nou nodig? Wat gaan we nou echt doen? Wat heeft urgentie? En wat heeft misschien geen urgentie, maar moeten we wel nu aandacht aan besteden, omdat het over 3 maanden urgent wordt.
Ja.
Dus ook niet gaan bulldozen, hè? Alles maar vooruit schuiven en dat je dan er straks niet aan toe komt.
Nee.
En ja, dat is dan wel van de teamleider of de overlegleider, die moet daar wel het overzicht in houden. Dat vind ik wel een belangrijke.
Ja. Ja.
Voldoende?
Ja, ik zit te denken, ja, volgens mij hebben we alles wel genoemd als het gaat over de agenda.
Ja.
En ten aanzien van werkvormen, want jij en ik zien allebei heel veel overleggen. Soms mogen we vanuit onze teamingrol ook als fly on the wall bij overleg aanwezig zijn.
Ja.
Om vervolgens terug te mogen geven wat wij zien en waar we mogelijkheden voor verbetering zien.
Ja.
Wat ik in ieder geval nog steeds te vaak zie, is dat de groep gewoon bij elkaar komt en van puntje 1 tot puntje X de agenda afloopt. En ze maar bij elkaar zitten zonder na te denken over... nou, wat zou nou een werkvorm zijn die helpt bij het bereiken van het beoogde resultaat?
Ja. Ja, ik, het lijkt wel alsof daar nauwelijks over nagedacht wordt. Nee. Terwijl er zijn boeken vol met prachtige voorbeelden van werkvormen. Onze collega Rosemarijn Dols heeft er nog een hele mooie over geschreven. Ja. Weet ik het hoeveel creatieve werkvormen. En het lijkt wel alsof dat trainers eyes only is. En niet dat je dat ook in overleg kwijt kunt. En trouwens, als het gebeurt, zoiets als een brainstorm. Ik weet niet hoe vaak jij hebt gezien dat een brainstorm echt tot nieuwe, echt creatieve ideeën leidt. Maar het is net alsof we daar allemaal niet meer in kunnen spelen. Nee. Het is allemaal zo braaf en we gaan er gelijk wat van vinden. En echt is wild uit de bocht gaan met rare ideeën. Ja. Ik kom het maar zelden tegen.
Ja, inderdaad.
Zullen we eens kijken of onze lezers, moet je mij horen, of onze luisteraars kunnen helpen door wat voorbeelden te geven van werkvormen?
Ja, goed idee. Goed idee.
Heb je een voorbeeld?
Ik moet denken aan een teamleider die we een paar jaar geleden hebben begeleid. Een teamleider van een technisch team. En die zaten echt met een mega probleem. Een technisch probleem in het ontwerp van een van de nieuwe producten van hun bedrijf. En hij kwam er met zijn eigen team niet uit. Hij wilde dolgraag met andere collega's dan zijn eigen team sparren om nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen voor het probleem te bedenken. En nu kom ik bij de werkvorm. Want toen hebben we, je kent hem, we hebben voorgesteld om RCTB toe te passen.
Mm-hmm.
RCTB, Result Creating Teambuilding. Nou, het woord zegt het al. Het creëert resultaten. En het doet iets aan samenwerken, aan teambuilding. Dus het geeft nog energie ook. 7 stappen. En dat geeft zoveel structuur aan de manier waarop je zo'n probleem kunt aanpakken. Eerste stap, het echt definiëren van wat is nou eigenlijk het probleem. En dat niet alleen maar definiëren, maar ook met elkaar bespreken. En ook met elkaar sparren en met die collega's sparren over wat is nou eigenlijk het probleem. 2e stap, heel belangrijk. Wanneer is het probleem opgelost en hoe ziet de wereld er dan uit? Dat mm-hmm. noemen we de what does good look like. Vervolgens brainstormen, maar dan wel op een echte brainstorm manier.
Wat veel is energie. Dat? Een echte brainstorm manier?
Een echte brainstorm manier is niet met z'n allen aan een tafel zitten en een beetje achteruitgezakt om de beurt iets noemen of opschrijven. Maar echt vanuit je buik ideeën laten opkomen. De gekste ideeën, de wildste ideeën. En goed naar elkaar luisteren en op elkaar voortbouwen. En niks van die ideeën vinden. Any idea is a good idea, zeggen mm-hmm. we altijd, toch?
Ja. Yep.
Dus uit die brainstorm komt een enorme trits aan een enorme hoeveelheid aan ideeën. De gekste. Maar ook hele waardevolle natuurlijk. En de eigenaar, dus in dit geval die teamleider, is dan ook in staat. En krijgt dan ook de vraag van wat zijn wat jou betreft de meest waardevolle ideeën? Waar wil je mee verder?
Mm-hmm.
Voor die ideeën, noem het maar een shortlist. Doen we ter plekke met dat team een soort haalbaarheidsstudie.
Mm-hmm.
Even de analyse van wat zijn de voordelen ervan en wat zijn de zorgpunten erbij, wat zijn de kritieke punten. En op die manier heb je in 1 of enkele sessies, kom je tot een goede selectie en hele creatieve nieuwe ideeën. En een plan om dat idee uit te voeren. Dat is die RZTB. En dat is zo'n machtig mooie werkvorm. Heb jij ook nog een voorbeeld, Marie?
Ja, ja Ja, wat ik een heel mooi voorbeeld vind is bij een team in een overleg. Ze zouden een presentatie samen maken. En normaal gesproken zou dat gewoon geprojecteerd worden. En nu hadden ze alle sheets uitgedraaid en op brown paper gezet. En liepen ze er doorheen. En gingen ze ter plekke ook aantekeningen maken.
Wat bedoel je dan met ze liepen ze er doorheen?
Nee, ze gingen door de presentatie heen. Eerst iedereen voor zich. Gewoon eens zelf kijken. Okay. Gewoon eens kijken van wat hangt hier nu En wat vind ik hier nu van? En hoe zou ik deze sheet aan willen passen? Beetje zo. En daarna ging één iemand ze helemaal leiden door de hele flow ervan. En nam die alle punten die er met post-its bijgeplakt waren, nam die erbij op. En anders, wat natuurlijk heb ik wel gevraagd, hoe zouden jullie dat anders hebben gedaan? Ja, nee, dan was het gewoon gepresenteerd door één iemand. En nou ja, stel je vragen achteraf, hè?
Ja.
Geef je commentaar achteraf. Dus ja, dit werkte gewoon heel anders. En het was ook, jij noemde dat ook al, het belang van gaan staan. Het belang van niet tijdens een overleg alleen maar op die stoel zitten. Ja. En maar gewoon eens bewegen of staan, ja, of iets aan de muur hebben hangen.
Ja, grappig dat je dat zegt, want toen je begon met het voorstel, het voorbeeld en vertelde, nou eens een keer niet presenteren, zag ik meteen die groep mensen achterover in hun stoel zitten.
Ja, ja.
En dat is wat je nu kwijt bent.
Ja, ja, dus ik denk met gebruik van dingen aan de muur hangen, kun je het zoveel meer dynamisch maken dan dat we allemaal met ons eigen stukje tekst voor ons zitten en van daaruit ernaar kijken.
Ja.
Dat is gewoon zonde.
Mooi. Leuk voorbeeld, ja, ook. Ja. Ja.
Gaan we weer even terug, hè? We zaten op proces. We hebben het gehad over de rollen.
Ja.
Waarbij we zeggen, haal nou inhoud en proces uit elkaar. Zorg ervoor dat je een eigenaar en een procesbegeleider hebt. En dan worden de rest allemaal bronnen. We hebben het gehad over de agenda als een heel belangrijk sturingsmiddel.
Ja.
En we hebben het gehad over werkvormen. Dan hebben we proces afgedekt. Dan hebben we in de driehoek hebben we inhoud, proces en relatie gehad. Maar wij tekenen altijd een cirkel om die driehoek heen. En dan gaan we het nog hebben over de context.
Inderdaad.
Fijn.
Want ook die context is ontzettend belangrijk.
Ja.
Die kan zoveel invloed hebben op het proces en op het te bereiken resultaat.
Geef eens een paar voorbeelden van een mooie context.
Ja, nou, waar zitten we nu?
Ja, in de studio bij Jasper.
In de studio bij Jasper. Wat een mooie context, wat een heerlijke omgeving is dat. Terwijl we deze opname misschien ook wel ieder achter onze laptop thuis met een koptelefoontje hadden kunnen opnemen. Maar door deze creatieve muzikale omgeving om ons heen met heel veel hardware en Jasper die ons begeleidt daarin. Waarbij er zelfs rekening mee is gehouden dat we niet gestoord worden, dat het licht goed is. Weet je, dat is de rekening houden met de context.
Ja.
En wat we zo vaak zien, hè, dat weet jij ook, is dat er zo weinig aandacht aan besteed wordt. Dat we telkens maar weer zien dat, dat het overleg altijd in datzelfde grauwe hokje plaatsvindt. Waar die ene telbuis dan ook nog een keer stuk is en een beetje knippert. Of waar zelfs geen daglicht is. Hè? Dat maken we ook bij sommige klanten mee. Zonder dat wordt nagedacht. Oké, wat is het doel van dit overleg? En hoe willen we dat de mensen die deelnemen aan dat overleg zich tijdens dat overleg voelen en wat ze zeggen, wat ze denken, wat ze doen? Want als je daar rekening mee houdt, dan kun je ook nadenken over de context die daarbij past.
Ja. Ja.
Heb jij misschien een voorbeeld?
Ja, helaas niet van mezelf, want ik heb het nooit aangedurfd. Maar wel van een collega van me die ooit met een MT de heidagen is die gaan doen op een kleuterschool. Hij had op een of andere manier geregeld dat ze een ruimte konden gebruiken op een kleuterschool. Moet je je voorstellen, dat was echt gewoon de top van een organisatie. En al die mannen zaten daar op van die grote beer, mama beer, kleine beer. Maar van die kleine beerstoeltjes. En er hingen, het was herfstperiode, er hingen allerlei tekeningen van bomen en vallende bladeren en weet ik het wat, overal in de ruimte. En hij had ze daarmee naartoe genomen. Hij wilde ze echt laten zien dat er een heel andere context, dat die ze waarschijnlijk ook aan andere dingen kon laten denken.
Ja, ja.
En hij was met ze begonnen naar hun eigen kindertijd. Vond ik wel heel spannend, hoor.
Wauw.
Vond ik echt wel heel spannend, ja.
Ja, mooi. Gedurfd en toch ook weer.
Ja.
eigenlijk hartverwarmend.
Ja, echt.
Ja, ik zat nog wel even te denken aan de aandacht die jij en ik altijd besteden aan context. We hadden het al even over de context waar we nu in zitten. Mm-hmm. Maar als wij trainingen of workshops geven, dan denken we ook heel nadrukkelijk na over context. Ja. Weet je? En voor ons is het dan belangrijk dat we ongestoord kunnen werken. Dat er voldoende ruimte is. Dat de eventuele breakout rooms in de buurt zijn. Nou, noem het al. Dat er goede koffie is.
Dat er goede koffie is. Ik denk dat het voor de luisteraar, en trouwens ook wel voor mezelf, nog even lekker is om hem samen te vatten op overleg in de context van teaming.
Ja, goed idee.
Om te beginnen, belangrijk dat er een duidelijk doel is. En dat ook duidelijk is, wat is het pad op weg naar dat doel? Ook in dit overleg of op deze dag, deze bijeenkomst. Wat zich natuurlijk bij een overleg direct vertaalt in de agenda. Want dat is de pad naar, het pad naar. Dan dat ik me welkom voel en dat ik iets snap over wat zijn hier de spelregels die we met elkaar afspreken. Dus die teamafspraken.
En de check-in.
En de check-in. Wat heb ik nodig om volledig hier te kunnen zijn? Maar ook welkom en dat er iemand is die mij ook expliciet uitnodigt om alles te delen en te zeggen. En dat ik daarin niet met een handrem op in dit overleg ga zitten.
Dat is dan de procesbegeleider.
Ja, bijvoorbeeld. Of de teamleider, die zou dat ook kunnen zijn. Van jongens, dit is wat ik van jullie nodig heb. Dit is wat ik van jullie vraag. En jij noemt al de procesbegeleider. En dat is nog een andere die ik belangrijk vind in het kader van teaming. Want dat is iemand die ervoor moet zorgen dat iedereen ook echt aan bod komt. Ja. Iemand die oog heeft voor non-verbale signalen. Hè, de mensen die ja zeggen, maar nee knikken. En die ook zorgt dat mensen elkaar gaan bevragen. We hebben het in een vorige podcast gehad over dartbordcommunicatie. Ja. En jij noemde hem net al even toen je het voorbeeld gaf van die brainstorm. Het doorbouwen op wat iemand anders heeft gezegd in plaats van daar je eigen ding weer naast zetten. En ik denk dat procesbegeleiding daar heel erg belangrijk bij is.
Nou, mooie samenvatting.
Dankjewel. En weet je, terwijl ik aan het samenvatten was, bedacht ik me nog één extra vraag. Namelijk, hoe verbeter je nou continu als team en ook in je teaming? En tegelijkertijd denk ik, laten we die vraag eens beantwoorden in een volgende podcast.
Dat lijkt me een goed plan.
Je hebt geluisterd naar Teaming Talk. Een podcast waarin je tips krijgt om elke samenwerking leuker en spannender te maken. Zodat jij jezelf laat horen. En laat je horen. Deel je inzichten, geef je commentaar of stuur ons een mail naar teamingtalk@teamingcompany.com.